Dit is een BNR-podcast.
En ik had net 3 dagen ervoor een rechtszaak gehad. En ik denk, en er staat een vrouw naast mij. Een heel markant haar. Dus ik denk, hé, waar ken ik die van? Ik denk, oh, dat is die rechter van 3 dagen. Dus ik ga naar die vrouw toe. Ik zeg, ja, ik weet dat u mag geen contact. Nou, u mag wel gewoon contact met mij hebben bij de bakker, hoor. Daar zal ik niet mijn vonnis... Ik zeg, nou, prettige feestdagen. En ik hoop dat u tweede kerstdag tijd hebt om het vonnis te schrijven. Ja.
Dus ja, in het verloren, Haagse, verloren.
Zo doe jij het
verloren
dus.
Of gewonnen?
Ook die heb ik gewonnen. Ja. Zeker. Soms moeten je charmes gebruikt worden.
Nou, zet ze dan maar in voor de podcast, want we zijn begonnen, hoor. Dit is van allebei. Robert, je kijkt weer zo verschrikt. Je weet het toch, die rode lichtjes branden.
Oh ja, tuurlijk. Oh, de luisteraar luistert weer mee. Heel Nederland luistert mee met dit verhaal.
Big Brother is watching.
Precies.
Ja. Je luistert naar Van Alle Markten Thuis, de opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, vrijelijk, zoals u net hoorde, en zoals dat in een podcast gaat, hun inzichten delen in alle aangelegenheden, economisch, politiek, noem het maar op. Met deze week, rendement lijkt niet meer zo belangrijk voor de pensioenfondsen. En natuurlijk maken boomers Kees en Robert zich grote zorgen. Het jaarlijkse uitje van de Tweede Kamer gaat blijkbaar naar een concert van Lenny Koor. En Kees voorziet een machtswisseling in Eindhoven. Moet koning Willem zijn belastingvrije kroon straks gaan delen? En de tweede wet van de boek komt aan bod. Als iets maar lang genoeg onzeker is, dan wordt het vanzelf wel een zekerheidje. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van Nederland elke week weer op scherpe en eigen wijze de economie, financiële trends en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard, absoluut.
Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen.
Zo, Kees. En als het aan Woke Nederland ligt, presenteert Annegien Steenhuizen straks het 8 uur journaal in een tuinbroek en op Crocs.
Ter zake.
Nou, Kees.
Wel een binnenkomer.
Ja, zeker. Straks meer, hè?
We komen erop terug.
Een teasertje. Welkom aan alle luisteraars voor het paasweekend. Het mooie weekend waar Antea 25 jaar bestaat. Geen 1 april grap, echt waar. We beginnen met als onderwerp, Kees, de Europese verkiezingen. Die zijn al begin juni. Je hoort of leest er eigenlijk niets over. En ja, dat is toch best wel belangrijk. Kees, daar wordt toch wel een overwinning verwacht van rechtse nationalistische partijen die bijna allemaal een inperking van de macht van Europa willen. Zou dat gaan leiden tot een fundamenteel andere verhouding tussen Europa en de lidstaten?
Nou, dat is wel heel erg kort door de bocht, Robert. Mijn achtergrond om het hier eens even over te hebben is, ja, jij praat er heel gemakkelijk over, 6 juni Europese verkiezingen. Maar als je denk ik aan 100 mensen op straat gaat vragen, wanneer zijn de Europese verkiezingen? Dan denk ik dat 10% het misschien weet, die andere 90% niet. En ten aanzien van Europa, want jij stelt nou een vrij ingewikkelde vraag, maar ten aanzien van Europa weten we gewoon heel erg weinig. En er is ook heel weinig interesse voor en er is ook heel weinig nieuws over. Dus mijn idee was, nou, laten wij gewoon eens met enige regelmaat over Europa beginnen, over die verkiezingen. Want het is belangrijk.
Ja, zeker. Want regelmatig horen we Nederlandse politici zeggen, dat kan niet vanwege Europa.
Precies. En dat, als je een beetje meer weet over Europa, dan weet je dat dat soort dingen allemaal gewoon niet waar is. Maar omdat er zo ontzettend weinig informatie is, echt zat. Want ze schrijven alles op. Maar het is gewoon, en als je het zoekt, kun je het ook wel vinden. Maar bijvoorbeeld in Nederland had je tot voor kort echt een hele goede website over Europa Nu. Echt een particuliere instelling, Montesquieu Instituut, die beheerde die website. Het was echt een hele goede website met ontzettend veel informatie over all things Europe. Ja, op een gegeven moment konden ze die meer betalen. Dan hebben ze aan de overheid gevraagd, kunnen jullie dan ons wat subsidiëren dat wij die Europa.nu website in de lucht kunnen houden? Nee, dat kunnen we niet. Of dat willen we niet. Dus ja, zelfs vanuit de overheid is er geen enkele belangstelling om op een gegeven moment ervoor te zorgen dat Europa meer gaat leven. Behalve dan als excuus van, ja, nee, dat kan niet omdat Europa het niet wil. Maar dat is totaal niet in orde. Maar het gaat gewoon om basiskennis. Hoe groot is Europa? Wat doet Europa? Waar bemoeien ze zich wel mee? Waar bemoeien ze zich niet mee? Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Zijn we afhankelijk van Europa? Wat ik net al zei, als je dat aan 100 mensen vraagt, dan is er echt, de onwetendheid is vrij groot. Terwijl Europa toch wel een invloed heeft op Nederland. En met name in het, ook wel een beetje in het politieke klimaat. En dat we ons nogal makkelijk afzetten tegen Europa. Want dat mag niet van Europa, terwijl je zo over nadenkt. Ja, Europa legt niks op. Hè? Dan hebben we daar eerder gewoon geen bezwaar tegen gemaakt. Kijk, als jij je mond houdt, als er dingen besproken worden, of je laat het maar een beetje lopen, ja, dan worden de dingen in Europa besloten. En dan wordt er wat vriendelijk verzocht om te gaan mee te werken. Maar bijvoorbeeld de laatste dagen, bijvoorbeeld het verhaal was altijd, in klimaatland mag er niks meer, want Europa. Nou, in Europa zijn op allerlei plaatsen boerenprotesten geweest. Mm-hmm. Dat heb je meegekregen.
In Brussel.
Nou ja, in de Europese Commissie. Dat zijn toch grote politiek. Die hebben gewoon gezegd, ja jongens, we moeten daar toch wat aan gaan doen. Dus er zijn nu allerlei maatregelen zijn uitgesteld en vooruitgeschoven. Dus bij het nemen van maatregelen wordt iedereen gekend en kun je allemaal meepraten en hoef je niet akkoord te gaan. En bij als er eenmaal zijn, kan er op een gegeven moment ook nog, is niet in steen gebeiteld. Het zijn geen natuurkrachten, dus er is veel meer mogelijk dan je denkt.
Ja, maar die tegemoetkoming aan de boeren, Kees, die komt van de christendemocraat Ursula von der Leyen. Zou dat ook niet zijn om met haar fractie de rechtse partij alvast de wind uit de zeilen te nemen?
Het heeft ook al een politieke invalshoek, maar het gaat er mij alleen maar om. Vanuit Nederland wordt, wat jij natuurlijk terecht aangeeft, zeggen, het kan niet anders. Nou, het kan wel anders. Hè. Het Europese parlement, de Europese Commissie, die houden ook wel rekening. Ze hebben zelf plannen, daar hoef je geen zorgen over te maken, meer dan genoeg. Maar ze houden ook wel rekening met het politieke en maatschappelijke klimaat, mits daar stampij over gemaakt wordt.
Ja. Ja.
Kijk, en in het Europese parlement, hè? Weet je hoeveel mensen in het Europese parlement zitten?
700 zoveel?
Iets meer dan 700. En hoeveel Nederlanders zitten in het Europese parlement?
50.
Een stuk of 30.
Okay.
Ken je Europese parlementariërs?
Ja, toevallig één, omdat dat de zoon is van voormalige buren van Gerbrand, die heet die jongen, voor lijsttrekker voor D66.
Nee, maar goed, ook hier weer, als je aan het Nederlandse publiek zou vragen, noem eens. 3 Europese parlementariërs, dan wordt het denk ik heel erg stil. Maar allemaal in het kader van, ze maken het bekend, ze publiceren alles wat los en vast zit, maar er is gewoon om mysterieuze reden geen enkele belangstelling voor. Hier met het Nederlands parlement, met de formatie, hebben we 2 maanden dag in dag uit, zijn we gek gezeurd met de rechtsstaat. Er gebeurde niks, 2 maanden dag in dag uit, allemaal mannetjes en vrouwtjes met gedoe. Europees parlement, niks. Ja. Nou, dat integreert mij.
Als we kijken naar de peilingen, Kees, het gaat om 370 miljoen kiezers. Hè? De verkiezingen zijn overigens, bij ons is het op 6 juni, maar het is per land verschillend. Dus ze zijn van 6 tot 9 juni. Als je naar de peilingen kijkt, dan zal het een behoorlijke ruk naar rechts worden, volgens de peilingen. Die voorspellen dat in 8 van de 27 lidstaten winst komt voor radicaal rechtse en nationalistische partijen. En in 10 andere landen scoren die partijen hoog. Dus ja, die kant lijkt het toch wel uit te gaan. Waarbij opvalt als je naar die rechtse... je zit altijd samen met andere partijen in een fractie.
In een groep. Hè? Je hebt aan die groep je hebt als het ware groen, links, centrum,
liberale,
rechts.
Liberale.
Ja. Dus dat is dan waar een weerspiegeling van het politieke klimaat. Alleen dan met allerlei verschillende landen bij elkaar.
Ja. En de grootste partij van Nederland, VVV, PVV, zit bijvoorbeeld in een... Ik versprak me, ik wilde VVD zeggen, maar nee.
De wens is de vader van
de dag. Ja, zeker. Die zit in een fractie met de Franse partij van Marine Le Pen. En de AfD uit Duitsland. En wat nou opvalt, Kees, is dat daar toch wel een behoorlijke verdeeldheid lijkt te bestaan. Tussen de... Bijvoorbeeld Le Pen vindt de Duitsers te extreem. Als het bijvoorbeeld om migratie gaat. Dus ja, die verdeeldheid, die speelt natuurlijk in zo'n gedwongen samenwerking met die fracties.
Maar je hebt natuurlijk, omdat als het ware rechtse mensen uit 27 landen met elkaar gaan samenwerken, heb je natuurlijk ook, dat kan niet onvermijdelijk, heb je ook verschillende invalshoeken. Maar grosso modo, de discussie is natuurlijk ook wel een beetje in Europa. Hè? Moeten we verder uitbreiden qua landen? Daar zijn de meningen natuurlijk over verdeeld. Moeten we andere onderwerpen gaan aanpakken? Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij het politieke proces. Ja. En je kunt er rustig van uitgaan dat ze in Zuid-Europa anders denken dan in Oost-Europa, anders denken dan in West-Europa. Maar laten we zeggen dat de liberalen uit die drie gebieden zitten bij elkaar. Dus dat er in zo'n liberale fractie, of in een rechtse fractie, of in een linkse fractie,
deelt
het bestem. Ja. Ja. Maar dat proces, dat gaat natuurlijk wel.
Ja. Nou ja, je ziet dat er nu al, maar we komen er in een volgende uitzending wel op terug, Kees. Maar je ziet nu al dat von der Leyen wel anticipeert al op die peilingen. Want ze doet royale concessies aan de boeren. Werkt samen met de Italiaanse premier Meloni op het gebied van migratie. En deze week heeft ze een nieuw migratieplan gepresenteerd die een fundamentele verharding van het Europees asielrecht laat zien. Dus ja, dat lijkt wel een handreiking te zijn naar die rechtse flank. Ja,
en ook een illustratie van het feit dat de Nederlandse verhalen van het mag niet van Europa. Want Europa staat alles vast. Nee, Europa is ook vrij flexibel. Een heleboel dingen mogen wel als je daar je best voor doet. Ja.
Nou, tot 6 juni.
Voor de eerste keer gaan we het hierbij houden.
Tot 6 juni komen we daar nog ongetwijfeld op.
Er zijn genoeg onderwerpen die interessant zijn om het eens een keer over te hebben.
We gaan naar de vraag van de week. Ja, er waren weer veel vragen deze week. We kunnen er maar één behandelen. Kees, een vraag van Rutger die een artikel las over de invloed van toeslagen op de arbeidsmarkt. En de vraag van Rutger was, wat vinden jullie ervan? Nou, Kees, jij eerst.
Ja, we hebben natuurlijk een van onze vaste onderwerpen is ook de arbeidsmarkt.
Ja.
Hoe hard werken we in Nederland? Nou, 32,3 uur per week is niet zo hard. Hoeveel mag je thuis werken? We hebben het al vaker over gehad. Ja, en als je gewoon nadenkt over die toeslagen. Als je op een gegeven moment toeslagen krijgt en je gaat wat meer verdienen, dan gaat dat ten koste van je toeslagen. Dus je moet eigenlijk heel veel meer gaan verdienen. Wil je meer gaan verdienen als die toeslagen wegvallen? Dus ik kan me zo voorstellen dat het hebben van een aantal toeslagen, of het nou huurtoeslag is, zorgtoeslag, kindertoeslag, dat je dan heel erg hard gaat nadenken van ga ik werken of ga ik meer werken?
Want als je meer gaat werken, ga je meer verdienen en dan ga je toeslagen verliezen en daarom netto minder overhouden dan wanneer je niet werkt.
Dat is een heel extreem geval, maar in ieder geval.
Maar die zijn er.
Maar laten we zo zeggen, je gaat in ieder geval. Ja, je gaat die uren dat je meer gaat werken, ga je niet veel verdienen. Dus dat is natuurlijk ook wel een rem om het te gaan doen. En je hebt ook nog bij wijze van spreken met de toeslagen, je hebt ook nog die stadspassen. Weet je wel, alle gemeentes geven ook nog allerlei kortingen als je op een gegeven moment een laag inkomen hebt. Dus ja, dat is wel een reden, denk ik, dat het allemaal is om te zeggen, nou, je moet wel heel erg gemotiveerd zijn. Wil je op een gegeven moment de deur uitgaan, gaan werken, de deur uitkomen en dan eigenlijk bijna niks verdienen. Ja. Dus dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom kijk, in Nederland doen we net alsof het anders niet anders kan. Hè? We hebben van alles. Immigratie moet, want ja, weet je, we kunnen het zelf niet meer aan. Er werken al heel veel mensen, maar je kunt ook meer werken, je kunt harder werken. Nee, immigratie. Inclusief de huizen en het onderwijs en alles wat erbij komt. Terwijl ik denk dat uit de Nederlandse samenleving, als je al die dingen op een rijtje zet met part-time en thuiswerken en dit soort dingen, dat het niet zo heel erg moeilijk moet zijn om mensen meer en langer te laten werken. En dan los je op die manier al een aantal problemen op. Maar Robert, jij bent ook van de economie, van de financiële prikkels. Ja, de prikkel om te gaan werken als je een toeslagen hebt en misschien een paar stadspassen, is niet heel groot.
Ja, dat is misschien ook reden dat sommige partijen ook pleiten voor afschaffing, radicale afschaffing van de toeslagen. Bijvoorbeeld die partij, hoe heet die, van Dassen?
Volt.
Ja, Volt zegt om die reden toeslagen afschaffen, want het leidt tot verkeerde prikkels. En het leidt tot een prikkel om niet meer te gaan werken, wat keihard nodig is als je de krapte op de arbeidsmarkt ziet.
Ja, maar ja, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal heel verworven rechten. En ja, en het is allemaal prettig natuurlijk. Jongen, ik kan me herinneren dat ik misschien wel 15 jaar geleden al eens een keer een verhaal was in de bijlage van de Volkskrant in die tijd. Het ging dan over alleenstaande moeders met 1 of 2 kinderen. Nou, die kregen een bijstand. Dat is niet veel. Maar inclusief alle toeslagen en opslagen en dingetjes, kregen ze nog geen hoog inkomen, maar wel een heel behoorlijk inkomen. Dus ja, toen ik zat gewoon te lezen, die gaan nooit meer werken natuurlijk. Want als die bij wijze van spreken dat geld op een rijtje zet en misschien nog een dagje zwart gaan werken. Ja, waarom zou je dan in godsnaam gaan zeggen, ik ga solliciteren en ik ga me ergens aanmelden?
Maar die berekeningen zijn er nog steeds. Kees van de week liet iemand mijn berekening zien. En ja, dan kunnen sommige mensen door die toeslagen zonder te werken toch op een behoorlijk hoog inkomen, waardoor de prikkel om te gaan werken verdwenen is.
Plus een dagje zwart werken en dan heb je een heel redelijk inkomen.
Zwart werken, Kees? Ja, nee. Wat zeg je nou?
Ja, ik begrijp dat jij dat nooit doet, Bas. Maar ik kan je vertellen, Robert, jij zit een beetje in sommige mensen doen dat, helaas.
Oh.
Ja, dat komt voor.
Oeh.
Maar het punt is, mijn punt is alleen maar. Hè, we doen heel erg alsof er gewoon niet heel veel meer kan in Nederland. Hè. We zitten een beetje vast. We kunnen mensen niet dwingen om iets anders te gaan doen. We kunnen niet mensen niet dwingen om zo hard harder te laten werken, om ander werk te gaan doen. Ja, het moet een radicale oplossing. Maar ik denk dat in die Nederlandse samenleving veel meer rek zit dan een heleboel bewindslieden willen ons voorspiegelen. Maar dan moet je allemaal onpopulaire maatregelen gaan nemen. Hè. Dat is wel het verhaal. En om daarvan weg te lopen, kiezen we maar voor. Ja, het kan niet. En de mensen willen niet. Maar ja, dan moeten we maar mensen van buiten gaan halen. Maar ik denk dat een achter de feiten aanlopen is.
Goed.
Voor nou.
Rutger, bedankt.
Robert, ik lees de krant en ik zag een bericht. Ik denk, daar krijgt Robert een ontzettend goed humeur van. Een verhaal over dat er weer heel veel leven zit in de M&A-markt. Nou, dat is een goed paascadeau, zou ik zeggen voor jou. Is het waar? Is het een PR-verhaaltje? Is het waar? Merk jij het ook? Kun jij vandaag naar bed toe gaan met het idee van, nou, ik ga een paar nachten heel goed slapen?
Ja, Kees, nee, dat was inderdaad voorpagina nieuws maandag. Nou, ja. Zwaar weekend gehad, geen voetbal, Sparta ongeslagen. En ja, ik doe de krant, haal ik uit de bus. En inderdaad, meer kopers in de markt voor Nederlandse MKB-bedrijven. Nou, daar komen een paar fusie- en overnamespecialisten aan het woord. En die zeggen, de markt is booming, althans wordt booming. Nou, is dat wel ook gedeeltelijk natuurlijk preken van eigen parochie, maar ik herken dat wel en ik merk dat nog.
Hebben jullie dat ook al?
Nee, want daar zit een vertraging in. Hè? Kijk, als een fusie- en overnameadviseur nu een opdracht krijgt, dan gaat hij de komende maanden een waardering maken, gaat hij een informatiememorandum maken. Dus dan komt zo'n bedrijf over 3-4 maanden op de markt en dan worden partijen zoals Antea benaderd. Dus daar zit even een vertraging in. Dus wij merken het nog niet. Maar het is bij ons heel stil geweest vorig jaar. Dat bevestigen ook die partijen. Hoe komt dat? In een tijd van onzekerheid, hoge rente, hoge inflatie, hoge energieprijzen. Bedrijven hadden het best moeilijk door al die omstandigheden. In tijden van onzekerheid ga jij niet je bedrijf te koop zetten. Dus 2023 was een flauwe markt in de markt voor fusie en overnames. Nou, begin dit jaar was dat nog steeds geval. Dus wij gingen eens rondbellen. Dan ga je bellen met fusie en overnameadviseurs. Hoe is het bij jullie? Nou, die bevestigden allemaal het verhaal wat maandag in het FD kwam. Wij zijn met heel veel partijen in voorbereiding. Die wachten op een beter moment. Dus we verwachten in april, mei, juni de markt op te gaan. Dus nou, een van de partijen noemt zelfs Peter Joosten van Eternus, die zegt, de markt ontploft. Nou, daar zit ook een inhaal in. Dus ja, iedereen die van plan was vorig jaar zijn bedrijf te verkopen, heeft daarmee gewacht. Dus dat heeft zich opgehoopt en nu gaat die berg komen. Nou, dat is gunstig voor Antea, want wij zijn continu op zoek naar goede ondernemingen. En tegelijkertijd zijn wij ook van plan om 4 van onze 16 bedrijven te verkopen.
Ho.
Ja, dit is nieuws.
Jullie verwachten dat het economisch tijd gaat keren? Dat je denkt, nu kunnen we er nog uit tegen een fatsoenlijke prijs?
Je moet altijd een koper ook wat gunnen, Kees. Je verkoopt nooit op je absolute piek. Want dan is een bedrijf niet interessant meer.
Denken jullie dat de piek eraan zit te komen? Dat je het laatste restje geeft aan iemand anders?
Nee, niet het laatste restje. En de economische vooruitzicht.
Die mag de kruimeltjes van tafel afhalen.
Nee, een aantal bedrijven zit wat langer bij ons in portefeuille. Oh, heeft een positieve.
Je bent ook uitgekend. Nee, je kent ze allemaal lang genoeg.
Nee, we moeten niet. We hebben nooit een verkoopplicht. We hebben altijd de rust. Die moet je ook hebben om het ideale moment te vinden. Maar die hebben een hele goede performance gehad de afgelopen jaren. Hebben schulden afgelost, waardoor we nu de tijd rijp vinden. Zo'n management zegt ook na 7 of 8 jaar van, nou, ik wil wel eens weer wat anders doen. Dus dat is ook te horen. Die zon,
hebben jullie
veel
ook,
managers.
Hebben jullie ook die partij al benaderd om een koper te zoeken voor jullie?
Nou, wij verkopen, dat is een goede vraag. Maken jullie ook gebruik van dat soort fusie- en overnameadviseurs? Ja. Het antwoord is ja. Om diverse redenen. Daarmee kan je ook internationaal, kom je met partijen in aanraking die wij zelf niet kennen. Dus de horizon wordt verbreed en het aantal kopers wat benaderd wordt is verbreed. En twee, Ja, in zo'n proces, wij zijn nooit enige aandeelhouder. Ook een directeur heeft ook aandelen. Daar kunnen in zo'n verkoopproces toch belangenconflicten ontstaan. Want die wil misschien door met een koper. Nou, dan is het goed als een objectieve adviseur erbij betrokken is om die verschillende belangen te managen.
Hier ruik ik wel handje klap begonia. Hè? Jullie bieden een aantal dingen aan. En dan kun je ook nog zeggen, krijgen wij van jullie aanbieding om iets te kopen? En
ja, zeker.
Dat is voor de middelaar twee keer prijs. Hè?
Hoor wat hoort wat. Dus wij hebben inderdaad, op jouw vraag, hebben jullie bij die vier partijen bij die vier bedrijven de overnameadviseurs al geselecteerd? Ja. En die zijn nu bezig met zo'n informatiememorandum. En we denken dat we daar april, mei de markt mee opgaat. Nou, zo'n proces duurt een maand of 4, 5, 6. Dus voordat dat een transactie is. Dus als je kijkt naar het aantal transacties, verwachten we dat in het vierde kwartaal van dit jaar die enorme hoogst te zien zal zijn.
Maar je vertelde net dat eind vorig jaar de stemming wat onzeker was.
Ja.
Ik weet niet. Als ik gewoon kijk naar de economie van nu, en laten we zeggen de komende tijd, en die vergelijking met die van de afgelopen maanden, dan heb ik niet het idee dat het nou echt veel beter gaat. Of dat de onzekerheden zijn verdwenen. Wat er van 3/4 jaar geleden speelde, speelt nog steeds.
Ja, Kees, tegelijkertijd de inflatie die lag begin vorig jaar nog op 10%. Die is nu terug naar 3-4. De rente is aangekondigd dat die omlaag gaat. De resultaten, zeker in het MKB en de verwachting voor 2024, zijn niet slecht. Tegelijkertijd ben ik het met je eens. Maar is het denk ik ook wel een soort psychologisch effect van gewenning. We wennen aan nieuwe marktomstandigheden. De oorlog in Oekraïne, toen die uitbarstte, was de paniek. Nu is die oorlog er nog steeds. 2 jaar later is iedereen eraan gewend en gaat weer vrolijk door. Dat zag je ook in coronatijd. Toen corona uitbarstte, was er paniek. 1,5 jaar later was corona er nog steeds. Maar en was iedereen er wel zo'n beetje aan gewend.
Een belangrijk mechanisme is dat je als er eerst eind vorig jaar een zekere mate van onzekerheid, en dat naarmate de onzekerheid langer duurt, dat je toch weer zekerder wordt. Is dat een soort psychologisch proces?
Mensen op zoek zijn naar positieve dingetjes. Dus dan een aankondiging van de rente gaat omlaag en de inflatie zien we omlaag komen. Gevoegd bij dat gewenningseffect,
Vertaalt ze dat ook in daadwerkelijke contract? Want op een gegeven moment, kijk, we zitten nu nog in de fase van denken en praten en uitnodigen. Dat is allemaal prima. Dat is ook commerciële verhalen. Maar op een gegeven moment, money talks. Dat weten we allebei.
Nou ja, kijk, aan de koperskant. Kopers zijn met name, het zijn strategen, maar ook heel veel private equity. Dus fondsen zoals Antea. Die hebben heel veel geld als je macro gezien kijkt.
Die moeten deals doen.
Wij natuurlijk niet. Antea heeft geen dealdruk.
Die hebben alles beter natuurlijk.
Maar zeker als je vorig jaar geen deals gedaan hebt, dan wil je nu wel deals doen. Dus
dan moet je deals doen.
Anders lopen
de investeerders.
Nee, bij ons. Mijn participanten, de participanten van Antea worden, heb ik gemerkt de afgelopen 25 jaar, worden eerder onrustig als wij in een jaar 5 deals doen. Dan roepen ze, niet te gretig, dan in een jaar waarin we niets doen. Maar met name nieuwkomers, bij nieuwe fondsen, heb je die druk wel. Want daar wil die achterban, we zijn ingestapt, gaan we nog een keer doen.
Dus jij gaat speciaal contact zoeken met die nieuwe fondsen.
Zeker, die nieuwe fondsen.
Die gun je ook een kruimeltje.
Zeker. En die betalen hele mooie prijzen. Dus die mogen een deel van die mooie Antea-bedrijven voortzetten. Zeker, Kees.
Ik heb wel het gevoel, Kees, dat we volgend jaar mee op vakantie mogen. Naar dit stukje, hoe zeg ik dit eigenlijk?
Free publicity.
Ja, precies. We zijn zo weer bij je terug met de mopperende Witte Mannetjes Show. Over pensioenen en Lenny Koor. Wat dat te betekenen heeft, je hoort het straks.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Hey.
Nou, Robert.
De ergernissen van de week.
Zal ik jullie nog even inleiden? Fijn dat je weer terug bent bij de gezelligste openierende economieshow van het land. Met eenduidig beleid en altijd vertrouwde stokpaardjes. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, kunnen niet wachten om eindelijk te beginnen. Je hoorde het al aan hun favoriete onderdeel. De ergernis van de week.
Ja, Kees.
Eerst jouw ergernis. Robert, want ik denk zomaar, hè, jouw quote van de week, hè, over de nieuwslezeres. Duimbroeken en Crocs. Er moet iets gebeurd zijn waarop jij gewoon hebt gezegd van tot hier en niet verder. Nou, leg eens even uit waar die quote vandaan komt. Want die moet terugslaan op jouw ergernis van de week. Dat kan niet anders.
Mijn ergernis van de week betreft de Volkskrant.
Oh.
Ja, Kees.
Oh, de Volkskrant.
Ja, ik lees de Volkskrant. Je moet weten wat er bij de vijand speelt.
Heel goed, heel goed.
Een ingezonden brief van een mevrouw. En daar werd een kwart pagina aan besteed. Met een kader en een foto erbij van nieuwslezeres Annegien Steenhuizen van het 8 uur journaal. En deze mevrouw beklaagt zich erover dat zij iedere avond in rok verschijnt en op hoge hakken. Want dat is vrouwonvriendelijk. Dus ja, de wokebeweging wil dat Annegien op Crocs en in een tuinbroek.
Maar schrijf dus een dwaallichtje. Schrijf een ingezonden brief. En dat is dan voor jou reden om gewoon van het padje af te zijn voor een paar minuten? Is dat gewoon een mevrouw schrijft een briefje en die kan jou al ontregelen? Jij bent een gehaarde manager?
Ja, Kees, ik erger me eraan dat daar aandacht wordt besteed in de Volkskrant. Dat een kwart pagina kost. Ik betaal behoorlijk wat. Ik kreeg laatst een factuur weer binnen. Nou, dat wordt steeds duurder natuurlijk. Mensen die nog gewoon vanaf papier de krant willen lezen. En dan wordt er een kwart pagina besteed aan zo'n brief dat vrouwonvriendelijk zou zijn. Want het doet heel veel pijn op hoge hakken lopen. Het maakt vrouwen sexy. Nou, dat mag ook niet. Ze gaat er een paar centimeter langer door lijken en slanker. Dus ja, de oproep is, Annegien Steenhuizen moet in een tuinbroek en in Crocs verschijnen. En in een soort camping smoking. Want ze mag er vooral niet aantrekkelijk uitzien. Want dat wordt vrouwonvriendelijk bevonden.
Nou ja, zoals je weet is onze gastvrouw in deze uitzending. Hè? Is ook een vrouw.
Ja.
Die ik ook wel eens op hooghakken voorbij heb zien stiefelen. Dus laten we gewoon eens aan Wendy vragen. Van Wendy, nu je dit zo hoort, wat denk jij ervan?
Ik heb bij de NOS gewerkt. Hè, en ik weet, die kleding. Ja, dit wordt gedaan om zo neutraal mogelijk te zijn. Dus de kleding mag nooit afleiden. Een Crocs en tuinbroek op het journaal zou afleiden.
Oh.
En bovendien, waar staat er dat Annegien het zelf niet lekker en gezellig en fijn vindt om op hoge hakken te lopen?
Als het niet mag afleiden, dan is het tegenwoordig hele grote gympies en hobbenzakken. Dat draagt iedereen.
Houd toch op, zeg. Dat leidt toch ook enorm af. En mag die vrouw niet sexy zijn? Alsof je als je hakken draagt, alsof je dat niet kan doen omdat je dat zelf heel mooi vindt.
Ik ben blij dat een vrouw dit zegt, Kees. Want als jij zeggen, mag een vrouw niet sexy zijn? Haatmail was niet van de lucht. En bovendien, het is maar een kwartiertje op een avond. Hè. De rest van de dag zal ze toch niet op die hoge hakken lopen.
Maar Wendy, waarom denk je dat de Volkskrant hier zoveel aandacht aan besteedt?
Ja, dan ga ik allemaal, jongens, dat laat ik aan jullie. Dat snappen jullie wel. Maar ik zeg nou zelf, het ziet er toch lekker uit. Het is toch heerlijk om naar die vrouw te kijken.
Dat durven wij niet te zeggen, Wendy. Dat houden we voor jou.
Hij durft veel te zeggen.
Het woord lekker durven wij niet in de mond te nemen als het over vrouwen gaat.
Annegien, ik vind dat je daar prachtig uitziet. En ook weer vrouw Willemijn. Jullie zien er prachtig uit. En ik weet toevallig dat het echt wel mogelijk is om ergens anders op te lopen. Bij sport kunnen ze ook gewoon op gympies lopen. Mogen jullie vast ook. Ze heeft het ook wel eens gedaan als ze zere voeten had. Het zal me meevallen. Mevrouw mag dat echt zelf wel beslissen.
Nou, Wendy, als jij dan ook een brief wil sturen aan de Volkskrant, dan kunnen we die volgende week terugzien.
Daar is er niet over.
Kees, jouw ergernis.
Ja, die is heeft een wat politieker achtergrond. Geen woke, kan ik je vertellen. Misschien heb je het verhaal wel gehoord. Waarschijnlijk wel. Lenny Koer.
Ja, de troubadour. Mooi lied.
Ontzettend aardige, lieve mevrouw die in haar leven geen vlieg heeft kwaad gedaan. Die heeft opgetreden, ik weet niet eens meer waar. En dat optreden,
Waalwijk.
En dat optreden is verstoord door mensen die wat begonnen te gillen over Palestina en Israël. Dat kan. Hè?
Omdat?
Mevrouw Koer heeft geloof ik twee kinderen. Of één kind die in Israël woont of werkt. Zoiets. In ieder geval, er is een link met Israël.
En twee kleinkinderen die in het leger zitten. Nou, dat is een dienstplicht. Dus dat is geen keuze.
Maar wat is nou mijn punt?
Ja.
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen dat dit niet moet kunnen. Nou, dan zou je zeggen, dat is goed.
Ja.
Dat is ook goed. Alleen Robert, we hebben het hier twee weken geleden gehad over de opening van het Holocaust Museum. Daar ging het er heel wat harder aan toe. Daar heb ik een heleboel politici niet gehoord. Over dat dit niet moet kunnen, dat dit afloopt. Nou, met mevrouw Koer doen we het wel. En we hebben nog meneer Marcouch, de burgemeester van Arnhem. Ja, die heeft ook iemand een gebiedsverbod gegeven voor een aantal. Die heeft tegen iemand gezegd, jij mag een paar maanden niet in Arnhem komen. Want er kan onrust ontstaan in Arnhem als jij hier iets komt doen. Dus mijn punt is alleen maar, dat Holocaust Museum, dat was gewelddadig en ruw en hard. Ja, dan durven we niks te zeggen. Alleen dan staat een heel lief mevrouw omgaat. En het is allemaal heel onschuldig eigenlijk. Dan gaat de Tweede Kamer in al haar zijn wijsheid roepen dat we dit niet moeten doen. De natte, echt die politici, dat zijn zulke bange wezeltjes. Als het echt om gaat, dan hou je mond. Dan is er geen enkel zelfreinigend vermogen. Maar aangaan een mevrouw waar dan niemand problemen mee kan hebben. Dan gaan we in één keer vol op het orgel. Dit moet niet kunnen, zo maar zijn wij niet.
Zou dat ook niet komen, Kees, omdat soms iets werkt als een druppel. De druppel die de emmer doet overlopen.
Nou, je zou zeggen, Robert, die emmer is dan een hele grote emmer die voor 99,9% gevuld is met
dat Holocaust.
Met andere dreiging waarvoor gebukt wordt. Hè? Ja. Dat is en dan gaat dat laatste druppeltje. Dat gaat alleen de reden zijn dat we als Tweede Kamer actie moeten ondernemen. Waar het op neerkomt, Robert, wij zijn in Nederland natuurlijk heel erg van lief zijn voor elkaar en overleggen en verbinden en praten. En wij kunnen heel slecht meer overweg met geweld, harde actie en luidruchtigheid. En ik begin toch steeds meer het idee te krijgen dat de Nederlandse politici en de Nederlandse politiek en de politie en de politiek gewoon heel erg bang zijn om gewoon in te grijpen. Dat weet je wel, wij kunnen gewoon niet meer tegen fysiek geweld en tegen harde agressieve actie.
We hadden bij het lunch bij Antea het hier even over. Toen vroeg een collega van mij, hoe zouden die activisten aan last minute aan die kaarten voor Lenny Koer gekomen zijn? Ik denk dat je al wil je 5 minuten van tevoren, als je theater belt en vraagt hoe laat begint het optreden van Lenny Koer, dat je als antwoord krijgt, hoe laat had u gewild willen?
Nee, maar ook, haar volgende optreden was geloof ik in Stadskanaal. Dat is gecanceld. Ja, want misschien komt. Ja. En we zijn zo bang voor onvoor. Dus als jij dreigt in Nederland, dreigt met iets, je maakt een beetje stampij dat er iets gaat gebeuren, dan gaan de gezagsdragers en de driehoek gaan en wezen al een beetje op hun rug liggen van, dat moeten we niet willen met elkaar. Maar dan een paar meisjes die wat lopen te gillen, dan is de Tweede Kamer geen proer, jongen. Het is al een zakkerijtje.
Nou, het lijkt me leuk om met jou een keer naar een optreden van Lenny Koer te gaan.
Daar gaat het helemaal niet om. Dat weet je zelf ook wel.
Het laatste onderwerp van vandaag, voor onze vaste uitsmijter. Op woensdag las ik in de krant. Ik denk dat moet Kees positief stemmen. Grote pensioenfondsen willen investeren in de energietransitie. Heel goed nieuws, Kees. Dus ja, daar moet jij het mee eens zijn.
Ja, dat is vragen naar de bekende weg, Robert. Oh.
Nee?
Nee.
Oh,
nee,
dat is stel.
Nee, dus ja, het was op een gegeven moment een initiatief van een aantal grote pensioenfondsen. Die hebben een brief gestuurd aan de informateurs. En dat zij bereid zijn om mee te investeren in de energietransitie. Nou,
mooi.
Dat kan. Hè. Ze hebben wel een aantal min of meer ontbindende voorwaarden aan verbonden. Hè. Als wij gaan meefinancieren aan projecten, dan mogen die projecten niet tussentijds gestopt worden.
Ja, lange termijn betrouwbaarheid, overheid.
Niet onbelangrijk. Als het misgaat, willen ze, dan moet ook een soort de inleg moet ook wel min of meer gegarandeerd zijn.
Oh, investeren zonder risico.
Nou, zonder risico, sterk. Oh. De overheid moet eerst de verliezers voor een eigen rekening nemen. Nou, dat soort dingen. Maar Robert, ik hoor, het is allemaal fijn natuurlijk, hè, maar de pensioenfonds zijn geen stichting voor goede doelen. De pensioenfonds zijn organisaties die rendement moeten maken om het pensioen van de pensioengerechtigden mogelijk te maken. Dus ik zou zeggen, als pensioenfonds ga ik eerst even nadenken over wat zijn de mogelijke rendementen.
Ja.
Want wij zijn geen goede doelenstichting. De overheid en de postcode loterij, dat zijn goede doelenstichting. Die kunnen investeren en we kijken wat de opbrengst is. Of niet, als we pech hebben. Maar het pensioenfonds niet. Dus wel een hoop goede bedoelingen. Maar geen. Waar gaan we het mee verdienen? Hoeveel gaan we verdienen? Wat zijn de risico's? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? Geen woord. Dus ik zou als pensioengerechter bij die grote pensioenfonds wel eens even gaan informeren van jongens, allemaal leuk en aardig, die zeehondjes en onze kleinkinderen, misschien. Maar wat betekent dat voor de rendementen van de portefeuille? Om eens iets te noemen. En Hebben jullie de laatste berichten gelezen uit hernieuwbaar energieland in Amerika, Engeland en Duitsland? Waar het nieuws, voorzichtig geformuleerd, voor de investeerders niet gunstig is. En dus je kunt wel zeggen, wij willen het beste doen voor Nederland. Nee, maar jouw taak is niet om het beste te doen voor Nederland. Jouw taak is om het beste te doen is voor de pensioengerechtigden. En daar wordt geen woord aan vuil gemaakt.
Dus je denkt dat dit puur voor de bühne is, Kees? Dat ze dit doen om aan te haken bij een maatschappelijk doel en dat ze niet kijken naar het rendement? Want ze hebben het alleen over downside. Ze willen verminderen van het risico door de pijn neer te leggen als het misgaat bij de overheid.
Het begin van de pijn. Maar is het een goede belegging? Is het een goede investering? Ja, misschien wel voor de zeehondjes en voor de kleinkinderen. Maar is het een goede investering voor de mensen die afhankelijk zijn van hun inkomen van het pensioenfonds? Dit is allemaal weer een kwestie van Robert, je kent me. We gaan deugen. Het bestuur van de pensioenfondsen wil allemaal voor de spiegel gaan staan en zelf kijken en denken, wij zijn goede mensen, want de zeehondjes blijven bestaan, de ijsbeertjes blijven staan, onze kinderen blijven ook bestaan. Dat is hun taak niet. Ja. Doe nou eens gewoon waar je voor bent. Ja. En ga vanuit daar eens even kijken of je misschien een bijdrage kan leveren. Maar
wie er ook blij mee was, Kees, dat was de CEO van InvestNL, Rinke Zonneveld. Want ja, de pensioenfondsen zien een taak weggelegd, coördinerende taak voor InvestNL.
Dat was op zich nog niet zo gek in gedachte, want er zijn ook onwaarschijnlijk veel initiatieven in dat energietransitieland. Dat pensioenfonds zegt bij elkaar, ja, laten we dat dan eens beter organiseren. Dus dat is op zich een goed idee. Invest.nl, ja, ik vraag me af of die dat kunnen. Want als je gewoon kijkt naar hun omvang, en dat relateert aan de omvang die er nodig is voor de energietransitie, dan denk ik dat het een paar maatjes te groot is voor Invest.nl.
Hoe groot zijn die?
800 miljoen. Nou, dat is zakgeld in energietransitieland.
Ja.
En dus dat, maar goed, het idee is van laten we het beter coördineren, is wel een goed idee. Maar gewoon, ja, ben jij niet voor? Nee? Omdat jij bent ervoor het rendement, het goed rendement voor de pensioengerechtigden. En dat is in energietransitieland echt een heel erg ander verhaal. Daar geloof ik gewoon in essentie helemaal niks van. Ja. En dat wordt per dag slechter. Want de kosten exploderen en de bereidheid om te blijven betalen, die imploderen.
Ja. Overigens zegt Zonneveld ook van ja, we hebben al eerder gekeken naar samenwerking met pensioenfonds op dat gebied, maar en hoe ze kunnen bijdragen aan de energietransitie. Maar dat heeft nog zelden geleid tot financierbare proposities.
Ja, Robert, maar
dus zelfs InvestNL vanuit de staat zegt van nou, dat vertaal ik als nou, er zijn geen projecten waar een redelijk rendement te boeken is.
Maar dat
is
het punt, dat was een paar jaar geleden, ging dat nog wel. Maar nu langzaamaan duidelijk wordt wat dat nou precies gaat betekenen, die energietransitie, wat de kosten zijn en de mogelijke opbrengsten. Het animo in het particuliere bedrijfsleven vermindert in een strak tempo. Alleen als je gesubsidieerd wordt, ja, dan is alles mogelijk natuurlijk. Maar als je gewoon kijkt naar de resultaten van de windmolenproducenten bijvoorbeeld, nou, die storten in elkaar. Als je gewoon kijkt naar projecten die met veel bombarie zijn aangekondigd, die gaan allemaal niet door, want niet levensvatbaar. Dus dat is allemaal, je kunt wel zeggen, dat willen we. En we gaan er geld in steken. En als de overheid alles moet garanderen, dan kan de overheid het zelf ook wel lenen, of niet? Maar waar heb je dan die pensioenfondsen nodig? Ja. Als het allemaal zo interessant is, dan kun je toch gewoon zeggen, wij gaan in de markt gewoon geld halen voor onze plannen.
Nou, dit lijkt me ook een terugkerend onderwerp.
Hier zijn we nog lang over uitgepraat. Dit gelukkig niet, want het wordt per dag negatiever.
Goed dat van alle markten thuis iedere week is.
Ja, inderdaad. Ja, nou, dan komen we aan het einde, tegen het einde van de uitzending. En dan moeten we de paasdagen natuurlijk weer goed beginnen. En dat kan alleen maar als Robert de Boek zijn goed nieuws van de week aan de luisteraars gaat meedelen. Robert,
zeker.
Maak iemands weekend. Maak alleen zijn weekend.
Op deze goede vrijdag gaat het echt een goede vrijdag worden.
Heerlijk.
Ja, zeker. Nee, het lichtpuntje, ja, dat beschouw ik als operatie Beethoven is geslaagd. Ik weet niet of je operatie Beethoven kent.
Leg even uit. Ja, ASML-verhaal.
Dat hield in dat de CEO van ASML een aantal weken geleden, we hebben dat hier ook aan de orde gehad, vestigingsklimaat is ook zo'n vast paradepaardje van ons, Kees. Die ging op bezoek bij Rutte in het torentje om zich te beklagen over de neergaande daling in het vestigingsklimaat voor bedrijven, techbedrijven als ASML. En wat zie ik? Dat heeft heel snel effect, want het kabinet trekt zo bijna een miljard uit om ASML en INXP bedrijven, techbedrijven in de regio Eindhoven te faciliteren en daar te behouden. Waar komt dat geld vandaan? Dat komt uit het groeifonds, Kees, waar we het vorige week ook over gehad hebben. Nou, wat gaat er met die miljard gebeuren? Nou,
eerst even wat anders, Robert. Dus als een paar mensen met sexy producten klagen en kreunen, is er een miljardje ter beschikking in een paar weken tijd. Ik kan me eens voorstellen dat in andere plaatsen van Nederland, in andere sectoren in Nederland, denken, wat gebeurt hier in godsnaam? Wij lopen al 10 jaar te lobbyen bij de overheid en er kan niets. Ja. Nou komt meneer Peter Wening en wat vrienden die komen langs en er ligt een miljard op tafel.
Ik denk dat ik ook eens op bezoek ga bij mijn vriend Mark Rutte in het torentje Kees voor de 16 MKB-bedrijven.
Dat wel raar is dat gewoon, normaal is dat allemaal moeizaam en processen en overleg en deskundigen en taakgroepen. En dit is gewoon een paar mensen die zeggen, nou, miljardje hier, dat moet ook kunnen.
Nou, dat speelt denk ik ook mee, Kees.
Is wel groot, hè?
Ja, maar het belang van die techsector is best groot. En ja, we hebben al Unilever, Shell, DSM gezien die uit Nederland vertrokken. Dus ook daar, de druppel die de emmer doet overlopen, daar is men bang dat ASML de volgende zal zijn. Dus waar gaat die miljard naartoe? Die gaat in wegen, want rondom Eindhoven staat het helemaal vast.
Boerenkarren, dat moet nog lopen.
Onderwijs, want het aantal beta-studenten moet toenemen. Woningen, duizenden woningen moeten er komen om de ASML.
Maar gaan we dan ook de milieuregels overboord zetten? Kan dat even ineens moeite door? Want ja, Kees, stikstof, Robert, stikstof wordt in mijn... Ik hoor al jarenlang alleen maar stikstof. Er kan niet gebouwd worden, want stikstof... En dan kan in Eindhoven binnenkort wel gebouwd gaan worden. Gaat Rutte ook zeggen, die milieuregels toch maar even niet. Want ASML, en die een wegbouwer, Robert. Ik weet niet of jij wel eens enigszins gevolgd hebt hoe dat gaat. Maar dan zijn we al een jaartje 5, 6 verder voordat de eerste spade de grond in gaat. Want plannen, rechtszaken.
Een bijzonder vleermuisje, een bijzonder wormpje.
Dit wordt ook allemaal in het kader van, we moeten ze binnen Nederland houden, ook maar even overboord gezet. Krijgen we nou een soort tweedeling in de rechtsstaat. Wat goed is voor IT... ICT en wat goed is voor de rest van Nederland?
Ja, dat moeten we wel wachten, Kees. Maar het belangrijkste, want dit nog zijn dan drie dingen die...
Gaan we dan ook al... We hebben vorige week over meisjes gehad die geen techniek gaan studeren. Gaan we dan meisjes met een mes in de rug dwingen om techniek te gaan studeren... om bij ASML te kunnen gaan werken?
Nou, wat Wening betreft mogen het ook mannen zijn. Ik zal hem niet zoveel uitmaken.
Hetzelfde vraag. We gaan met mes in de rug.
Dat is de vraag. Waar gaat dan? Hoe ga je dat dan doen? Want het is alleen maar geld.
Hoe lang gaat het duren?
Alleen maar geld beschikbaar stellen is één. Maar hoe ga je het doen? En het belangrijkste punt, als je kijkt naar dat streng klimaat en waar ze het ook over gehad hebben, is nog niet geregeld. Dat is de postbelastingen. Die expertregeling, ook daarvan heeft Wening gezegd, die is cruciaal voor ons... om mensen, want die moeten vaak toch vanuit het buitenland komen... omdat we ze niet kunnen vinden in Nederland... om die mensen hier te krijgen en te houden... ten opzichte van de concurrentie van andere buitenlanden... hebben we die expertregeling nodig.
Dus we krijgen nou het Koninkrijk Eindhoven... met koning meneer Wening... en het Koninkrijk der Nederlanden... met Alexander als de baas. Ja.
Nou, dat belastingplan, daar is Van Rij druk mee bezig.
Hij is bezig, okay.
En dat is aangekondigd voor half april. Volgens mij is dat ongeveer hetzelfde moment... dat wij op de vrijdagmiddag ook op de radio gaan komen, Kees. Dus dan kunnen we onze luisteraars daarvan op de hoogte houden.
Ik kan me herinneren dat jij in de laatste zat te klagen... toen jij iets met de belasting aan een cafietje met de belasting had... dat je een maandje of 6 moest wachten en nog geen antwoord afgekregen.
Ja, dat klopt.
En nou is meneer Wening gaat op maandag naar Rutte toe. Ja, een week, anderhalf week later is het geregeld.
Nee, klopt. Wij hebben bij één participatie een verzoek voor een bepaalde regeling, een wettelijke regeling, ingediend bij de Belastingdienst. Daar staat 8 weken voor. Wij zijn inmiddels 6 maanden verder en krijgen alleen maar te horen, u bent ingedeeld in regio X, ik zal de regio niet noemen, waar dat bedrijf helemaal niet gevestigd is. Dan denk je, er is capaciteit bij regio X. Nee, het enige wat we hebben is een mevrouw in regio X die zegt, u moet mij niet bellen. Ik ben vrijdag met vakantie, ik ben net 2 weken met vakantie, ik heb 140 mails. Val mij niet lastig, u ligt onderaan de stapel.
Dus we hebben het Koninkrijk in Nederland en het Koninkrijk Eindhoven.
Ja.
Maar de vraag is, waar gaan wij wonen en onszelf dan weer als expat in laten huren hier? Dat zou echt een lucratieve business zijn.
Blijkbaar is Eindhoven gebombardeerd, een soort proefproject, om te kijken of alles veel sneller kan.
Nou ja,
als het in Eindhoven gaat lukken, met klimaat en met rechtszaken en met mensen laten studeren, dan kunnen we dat wel uitrollen over de rest van Nederland, of niet?
Nou ja,
dat zou ook kunnen zijn.
De BNR-studio zal verplaatst moeten gaan worden van Amsterdam naar Eindhoven, Kees. Dus onze reistijd, tenzij jij uit de Bijlmer... gaat verhuizen naar Eindhoven.
Ook een soort expertregeling.
Onze reistijd zal gaan toenemen, Kees. Maar misschien dat meneer Wenink een helikopter kan regelen.
Waar,
of zo.
Waar het om gaat, Robert, is dat de politiek altijd denkt, als we er geld tegenaan smijten, dat het opgelost wordt. Geld is nooit een oplossing. Met geld, het problemen, bouwen, wegen, onderwijs. Geld is nooit een oplossing. Er is de afgelopen jaren zo krankzinnig veel geld op allerlei plaatsen uitgestrooid. En de problemen zijn er nog steeds. Dat is het hele verhaal.
En zo wordt het lichtpuntje van Robert toch weer een soort van...
Sorry mensen, sorry.
De kruisiging van...
Goeie vrijdag, Kees.
Ben, die kan het eruit gesloopt worden. Oh.
Sorry, nee, zeker niet. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Ga naar je podcast-app, klik op abonneren en erger je samen heerlijk met ons. Reageren kan via redactie@bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Dank trouwens voor al die warme berichtjes al daar. Elke zaterdag hoor je ons om 5 uur. Dit was je cue, Robert. Ik zit helemaal...
5 uur op zaterdag, 1 uur op zondag.
Fijne Pasen.
Prettige dagen.
Zalige Pasen.
Ondanks alles, prettige dagen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.